Goedemorgen allemaal. Welkom in deze eredienst. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Namens de kerkraad heet ik jullie ook allemaal van harte welkom. En ik wil u er ook aan herinneren om namen op te geven van broeders die u geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. En meer over hierover valt te lezen in Onder de Koepel van afgelopen week. Dan, over 2 weken is er avondmaal. Dus dat je zorg dat je erbij bent. Morgen is er kinderbijbelklas voor de groepen 1, 1, 2 en 3. En vanmiddag voor 4, 5 en 6. Vanmiddag is er ook een vriendendienst. Dus neem allemaal vrienden, boeren en andere mensen mee. Zodat de kerk vanmiddag weer helemaal vol zit. Vanmiddag gaat voor dominee Jan Daan en vanmorgen dominee Schever uit Wageningen. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Een hele goede morgen, broeders en zusters. Fijn om hier weer samen te zijn op deze zondagmorgen. Bij elkaar om tijd te nemen voor God in de allereerste plaats. Te luisteren, te bidden, te zingen. En ook hopelijk zo op deze dag ook met elkaar. Want dat is toch ook een belangrijk onderdeel van het samen kerk zijn. Om elkaar te zien, te ontmoeten, te spreken. We zullen die gemeenschap straks ook benadrukken als we voorbeden doen. Daar kom ik aan het eind van de dienst bij u op terug. We zijn bij elkaar voor God. En laten we zo ook de dienst in de naam van God beginnen. Ik stel voor dat we zingen uit ons kerkboek gezang 171. En daarbij gaan staan.
And on for another.
De kracht van onze God daalt neer. Dat is ons vertrouwen, want wij belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die nooit zal laten varen het werk wat zijn hand begonnen is. Amen. En het is deze God die ons groet. Genade voor u. En vrede van God onze Vader. En van onze Heer Jezus Christus. In de verbondenheid met zijn Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen. Psalm 101, vers 1 en 2. Op deze manier hebben we ook letterlijk de toon gezet voor deze kerkdienst. Voor het aangezicht van God zijn we begonnen. Hij is onze hulp. En we zingen tot hem en we hebben ook gezongen over onze eigen levens. Reine harten, rechte daden, in zuiverheid leven. En daar wil ik het ook met u over hebben vanmorgen. Het leven met God. Het leven als christen. We willen nu eerst die 10 geboden lezen en daar zal ik straks in de preek bij aansluiten. Die 10 geboden van God, die 10 woorden waarin hij eigenlijk het kader schetst van zo kun je leven, zo mag je leven met mij en dan zal het goed gaan. Dat deed hij toen in die reis van het volk Israël onderweg van Egypte naar Kanaan. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij hebt bevrijd. Dat is de setting, bevrijding. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer. Vereer ze niet. Want ik, de Heer uw God, duld geen andere goden naast mij. En voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten en ook het derde geslacht en het vierde wanneer zij mij haten. Maar als zij mij lief hebben en doen wat ik hun gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere, dat is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar die 7e dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, zonen, dochters, slaven, slavinnen, voor uw vee, zelfs voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer hemel en aarde gemaakt, de zee, alles wat daarin was. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer die Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u zal geven. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. En zet je zinnen niet op het huis van een ander, evenmin op zijn vrouw, slaaf, slavin, rund of ezel, wat hem ook maar toebehoort. En Jezus Christus vatte dat samen. Heb God lief met heel je hart, heel je ziel, al je krachten. En heb je naaste lief als jezelf. Over dat christelijke leven willen we samen straks nadenken. We zingen nu eerst Psalm 86, vers 4 en vers 5 als antwoord, als reactie op deze woorden van God. Bidden samen. Onze Vader in de hemel, u hebt ons weer aan het licht doen komen. We zijn opgetrokken uit de dood. Dat zijn van die woorden die in al hun diepte door ons steeds opnieuw doordacht moeten worden. Want dat is wat er gebeurd is, Vader. Dat hebt u gedaan met ons. Daarvoor stuurde u uw Zoon Jezus Christus. En daarvoor stuurt u uw Heilige Geest. Uitgestort in iedereen die gelooft. Vader, u bent een grote God. En u doet oneindig veel om ons tot u te trekken. En uit eigen ervaring weten wij, Vader, dat het niet eenvoudig gaat om ons op u te richten. Het is niet iets wat ons van nature is aangeboren, om met u en voor u te leven. Des te groter is het de dank, Vader, dat we merken dat u toch steeds met ons bezig bent. Dat u op allerlei manieren ons hart wil bereiken. We danken u dat we dat in de afgelopen week ook mochten ervaren. Als we Bijbel gelezen hebben. In gesprekken. In een lied. Of misschien op hele andere manieren. Vader, u wilt ons hart bereiken. U wilt met ons leven. En u wilt dat wij met u leven. En nu zitten we hier bij elkaar als uw kinderen. En we willen opnieuw oefenen. We willen het leren. We willen ermee bezig zijn. Vader, dat die wil is ook niet altijd helemaal 100%. En dat weet u ook. En ook zoals we hier nu zitten, er kunnen allerlei andere redenen ook zijn om hier te zitten. Omdat het moet, omdat het zo hoort. Maar geef toch, Vader, dat ten diepste dat onze drijfveer is. Dat we het gewoon willen. Met elkaar voor uw leven. Zegen daarvoor deze kerkdienst. Als we zingen, de muziek die gemaakt wordt, ons bidden. Ook als de kinderen straks hun eigen programma gaan volgen. Wilt u dat zegenen, Vader? Wees met hen. En geef zo met elkaar als gemeente een hele goede zondag. Eerst nu hier vanmorgen, vanmiddag opnieuw. Wees ons nabij, Vader. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. En voordat de kinderen naar hun eigen programma toe gaan, zingen we eerst samen. Psalm 100, vers 2. Het thema van de preek straks is: kunnen wij ons leven vernieuwen? En daarover lezen we nu voor de preek een gedeelte uit Matteüs 19 en tijdens de preek ook nog twee schriftgedeelten uit Filippenzen en Colossenzen, maar dat kondig ik straks nog wel aan. Eerst een wat groter gedeelte uit Matteüs 19, vers 16 tot 30. Er kwam iemand naar Jezus toe met de vraag: Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Hij antwoordde: Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden. Welke? Vroeg hij. Deze, antwoordde Jezus. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af. Toon eerbied voor uw vader en moeder en ook heb uw naaste lief als uzelf. De jonge man zei, daar houd ik me aan. Wat kan ik nog meer doen? Jezus antwoordde hem, als u volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen. Dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij. Na dit antwoord ging de jonge man terneergeslagen weg. Hij had namelijk veel bezitting. Jezus wendde zich tot zijn leerlingen. Ik verzeker jullie, slechts met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan. Ik zeg het jullie nog eens, het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan, dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Toen de leerlingen dit hoorden, waren ze hevig ontzet en vroegen, wie kan er dan nog gered worden? Jezus keek hen aan en antwoordde hun, bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk. En dat is het centrale vers waar ik ook bij zal aansluiten in de preek. Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk. Daarop vroeg Petrus, we hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd. Waar kunnen we naar uitzien? Jezus zei tegen hen, ik verzeker jullie, wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn plaatsnemen op de 12 tronen en recht spreken over de 12 stammen van Israël. En ieder die broers of zusters, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven. Vele eersten zullen de laatsten zijn. En vele laatsten de eerste. Tot zover het woord van God. Graag neem ik de tijd om hierover met u na te denken, broeders en zusters. We hebben net weer die 10 geboden gelezen. En die zullen de meesten van ons niet onbekend in de oren klinken. En we weten allemaal dat die geboden veel meer eigenlijk willen zeggen dan alleen dat je aan de buitenkant je netjes moet gedragen. Het goed moet doen. Die 10 geboden die hebben een hele diepe en krachtige binnenkant. Die gaat over je hart. Jezus maakt dat in de bergrede van meet af aan heel erg duidelijk. Nou, oké. En dan kom je hier op zondagmorgen in de kerk. Op een gewone zondagmorgen. Tenminste, misschien niet voor sommigen van u, maar voor de meesten van ons een gewone zondagmorgen. En dan hoor je ze. En je zit hier, hopelijk niet omdat het hoort of moet alleen, maar ook omdat je dat wil. Omdat je weet en voelt, aanvoelt op zijn minst, dat het leven met God belangrijk is. En dan hoor je ze, die 10 geboden, en dan weet je, oké, zo hoort dat, zo moet dat. Ja, en dan? Wat nou? Hoe ga ik dat dan doen? Echt, ik weet wel dat het belangrijk is. In ieder geval diep weg. Niet altijd helemaal op de voorgrond, oké, maar diep weg, ik weet het heus. Maar hoe nu verder dan? Kunnen we die 10 geboden houden? In een van de geschriften die we als kerk in de 16e eeuw hebben vastgesteld, staat daar een heel mooi zinnetje over. Dat wil ik graag even met u lezen. Kunnen zij die tot God bekeerd zijn, deze geboden volbrengen? Dat is de vraag. Wat nou? Kunnen wij dat? Vraag en antwoord 114 van de catechismus. Kunnen ze dat? Nee. Nee hoor. Want zelfs de allerheiligsten hebben in dit leven niet meer dan een klein begin van die gehoorzaamheid. Maar wel zo dat zij met een ernstig voornemen, niet slechts naar sommige, maar naar alle geboden van God beginnen te leven. Lukt het jullie 10 geboden? Nee. Kunnen bekeerde mensen die 10 geboden voor 100% houden? Nee. Kunnen we die dus als een soort target zien? Zo van nou, daar gaan we heen. Dit is een beetje de profielschets van hoe het dan gaat worden in het leven. Nee. Korter en krachtiger kun je het niet zeggen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat u van zo'n antwoord vindt. Ik kan nou niet even met de microfoon rondgaan. Maar denk er maar eens over na. Praat er maar eens over door thuis straks. Wat vind je eigenlijk van zo'n antwoord? Nee, dat lukt niet. Dit lijkt een schoolvoorbeeld van wat buitenstaanders gereformeerd noemen. Of calvinistisch. Pessimistisch, duister, nooit eens positief. Deprimerend misschien zelfs wel. Ziekmakend, zeggen zelfs anderen. Hoe kun je nou een gezond zelfbeeld ontwikkelen als je dit soort antwoorden in je hoofd hebt? Kun je het leven? Nee. Nee hoor. Vanmorgen wil ik aan de hand van 3 Bijbelgedeeltes hierover met jullie nadenken. Je zou kunnen zeggen, het is een soort evaluatie. Je hebt die 10 geboden gehad en dan. We hebben de 10 geboden gehad en wat nou? In de eerste plaats, en ik heb er 3, die vormen samen 1 zinnetje. En dat zinnetje komt steeds terug. In de eerste plaats, wat bij de mensen onmogelijk is, puntje, puntje, puntje. Wat bij de mensen onmogelijk is, daar beginnen we mee. Want dit antwoord, dat wil ik wel heel duidelijk zeggen, dat antwoord wat in de catechismus staat, is het heel Bijbels antwoord. Je vindt dat soort zinnetjes terug in, ik noem maar een paar teksten, Psalm 14. Daar staat dat niemand van de mensen deugt. Er staat in Prediker 7 een vers waar staat dat er geen mens op aarde is die nooit zondigt. Die alleen maar goed en altijd rechtvaardig is. Die kun je niet vinden. En een hoofdstuk als Romeinen 7. Dat geeft precies diezelfde spanning weer van, ik wil het goede wel, maar het lukt me niet. Een Bijbels antwoord dus op de vraag of je de 10 geboden als een soort doelstelling mag zien, als een target. En dat is dan ook precies hetzelfde als wat Jezus zegt, Jezus Christus, hier in Matteüs 19. Daar maakt hij een enorm diepe realiteit duidelijk. De vraag van de jonge man is of hij met al zijn geld en zijn bezittingen die heeft, wat kan ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Nou ja, zegt Jezus, als je volmaakt wil zijn, dan moet je alles verkopen, wegdoen. En dat niet alleen. Maar dan terugkeren, naar Jezus terug en achter hem aangaan. En vervolgens zegt hij tegen de leerlingen, nou, dat het echt ontzettend moeilijk is voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Zo moeilijk. En dat moet je echt, dat komt niet zo heel vaak voor dat er staat. Zo moeilijk is het dat Jezus woorden een reactie bij die leerlingen teweeg brengen. Hevig ontzet. Dat is niet van, nou, ze fronsen hun wenkbrauwen. Van, jongen, jongen, jongen. Hevig ontzet. Het valt ineens als een, met 1 klap op die leerlingen. Maar hoe gaat dat dan? Hoe in vredesnaam gaat dit dan lukken? Dit, 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 Dit is een shock voor die leerlingen. En goed, dan moet je eigenlijk nog een beetje teruglezen, want in de eerste helft van het hoofdstuk staat eigenlijk hetzelfde. Als het gaat over echtscheiding. Ja, maar als het zo is met het huwelijk, dan kan je toch beter niet trouwen? En dat is een echte reële vraag van, ja, maar wacht eventjes, we dachten dat we het wel een beetje konden, dat leven. Maar dat gaat hem niet worden zo. Een shock voor de leerlingen. En dan Jezus er nog eens dunnetjes overheen. Die zegt, nou ja, inderdaad, dat is bij mensen ook onmogelijk. Dat gaat jullie niet lukken, zegt Jezus hier. En op dat spoor gaat de catechismus dan gewoon door. En die zegt, ja, dat is inderdaad, dat gaat niet lukken. Om bij God uit te komen en om bij die nieuwe aarde uit te komen, einde verhaal. Onmogelijk. Inderdaad. Jou en mij lukt het niet om bij God terecht te komen. En als je heel reëel bent, gewoon eerlijk kijkt naar hoe het gaat, dan weet je dat ook. Dan merk je dat dagelijks. Het constante gevecht. Dat zoeken en tasten naar wat goed is. En dan weer met één klap weer terugvallen. En weer zitten op oude patronen en oude dingen. En dan probeer je het weer. En dan ga je weer aan de slag. En dan ineens, dan gebeurt er wat anders. Er is iets nieuws, een nieuwe situatie. En prompt gaan er weer dingen mis. Je doet dingen die je eigenlijk helemaal niet wilt. Je zegt dingen veel te snel. Of juist helemaal niet die je wel had moeten zeggen. Nou ja, noem maar op. Elk van ons heeft op zijn eigen manier dat soort dingen. En dat is zo verschillend als er mensen zijn. Als alles gaat zoals normaal, nou dan wil je nog wel eens een beetje een soort christelijk ritme aanhouden. Maar dan ineens dan val je terug in die patronen van vroeger, in verleidingen waar je al zo hard tegen vecht. Nee, inderdaad, broeders, zusters. Als het van mijn goede gedrag afhing, dan kwam ik dat koninkrijk van God echt niet binnen. Maar wat betekent dat dan voor jou en mij? Daar kun je het natuurlijk niet bij laten, hè? Het kan toch niet zo zijn dat dit het laatste woord is. Dan zit je wel met het, dan laat ik je met het mes in de buik zitten. Zo van, nee, het lukt jou niet. En daarom gaat Jezus natuurlijk ook verder. Wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Bij God is alles mogelijk. Dat is het tweede. En voor dat tweede wil ik een stukje met u lezen uit Filippenzen 2. Dat is een brief van Paulus aan de gemeente in Filippi. Filippenzen 2. Vers 12 tot 15. Het is heel mooi hoe Paulus daar begint. Hij zegt daar in 2 vers 12: geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Want hij is er niet, anders hoeft hij geen brief te schrijven natuurlijk. Blijf u inspannen voor uw redding. En doe dat in diep ontzag voor God. Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt. Omdat het hem behaagt. Doe alles zonder morren en tegenspreek. Opdat u zuiver en smetteloos bent. Onberispelijke kinderen van God. Te midden van een verdorven en ontaarde generatie. Waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Bij God is alles mogelijk, dat zei Jezus. Jezus uitweg voor de leerling. En dit stukje uit Filippenzen kan je lezen als een uitwerking daarvan. Zo kun je het lezen. God is het die je hart verandert. En die je wil verandert. Zodat je het goede gaat willen. Want dat is natuurlijk het grote punt. Je kunt een heleboel dingen doen aan de buitenkant. Maar de clue is, waar Jezus op uit is niet om mensen die doen zoals het hoort. Maar Jezus is gekomen om mensen in hun hart te veranderen. Andere mensen te maken. Zodat je het goede gaat willen. Zodat je in een levenslang leerproces leert te willen wat God wil. Hij is het die zowel dat willen als het handelen in ons teweeg brengt. En dat is nou precies waar God ons wil hebben. Heel dicht bij hem. Niet op jezelf teruggeworpen. Niet, nou en nou moet jij gewoon, je hebt A gehoord, nou moet jij B doen. Nee, dit is nou precies wat dat woord genade. Hè, zo'n kernwoord in de christelijke kerk. Wat je zo vaak gebruikt. Maar die vernieuwing, die verandering, die gebeurt, die overkomt je. Daar krijg je deel aan. Afgelopen maandagavond gaf ik in Wageningen catechisatie, belijdeniscatechisatie. En daar ging het over vernieuwing van ons leven. En toen begon ik met de vraag, waar, een groepje van 6, 7 mensen, waar willen jullie dat het over gaat vanavond? Wat zijn jullie vragen? Ze hadden een hoofdstuk gelezen uit een boek als voorbereiding, dus het was niet zo dat het echt helemaal blanco was hoor. We hadden een hoofdstuk daarover gelezen en ik zei, oké, je hebt het gelezen, waar willen jullie antwoord op krijgen? Nou, en dat deden ze dan ook. En eigenlijk gingen al die vragen hierover, namelijk, hoe kan ik nou werken aan levensheiliging? Wat moet ik doen om te groeien in geloof? Ja, dat zijn vragen die hopelijk ook bij jou, bij u, leef op gezette tijden. Hoe kan ik dat nou doen? Hoe groei ik nou in mijn geloof? En toen heb ik gezegd wat ik nu ook ga zeggen. Dat is dat nergens anders kan beginnen dan bij God zelf. Hij werkt. En omdat God werkt, gebeurt er ook van alles. Want als God werkt, dan doet hij ook echt iets. Ik denk dat het, dat bleek ook wel in ieder geval op die avond, ik weet natuurlijk niet hoe het met u is, met jullie, maar soms denk ik wel eens dat wij dat eigenlijk helemaal niet geloven. Dat God aan het werk is met jou, met u. Ja, dat zal wel zo zijn. Ik geloof het wel. Het staat ongetwijfeld ergens op een lijstje van dingen die ik geloof. Maar geloof je nou echt dat Gods Heilige Geest met jouw hart aan de slag is, dat hij zo persoonlijk en intens betrokken is op jouw leven, dat hij aan het werk is bij jou, aan het vertimmeren is in je hart? En geloof je dan ook dat dat zo ver gaat dat Paulus kan schrijven dat hij het kan hebben over een zuiver en smetteloos leven, een onberispelijke kinderen van God? Over jou gaat dat, hè? Maar goed, even de toepassing van Filippenzen op ons. Maar dan niet als een zaak van, nou, daar moet jij dus aan de weg. Nee, dat is, God doet dat met jou. Daarvoor is hij op allerlei manieren bezig om ons aan te raken, om ons tot ons door te dringen. Daarvoor heb je die gesprekken in je wijk, onderling als christenen. Daarvoor zit je hier. Daarvoor over 2 weken avondmaal. Allemaal signalen waarmee God zegt: ik kom naar jullie toe. Ik ben bezig om jou mee te nemen in dat grote plan van mij, vanaf een wereld die kapot gegaan is in Genesis 3. Maar die zal worden zoals in Openbaring 22. En onderweg daarheen ben ik met jullie bezig. Want ik wil dat jullie burgers van dat koninkrijk nu al zijn, hier op aarde. Ja, maar wacht eventjes. We zaten toch net te lezen uit dat het helemaal niet kan, uit die catechismus. Dat het niet gaat lukken. Dat zelfs de allerheiligste in dit leven maar een begin van dat leven hebben. Hoe kan je het dan hebben over zuiver, smetteloos, onberispelijke kinderen van God? Nou, dat kan. Omdat bij God alles mogelijk is. Hij en hij alleen kan weer van ons dat beeld van God maken. Wat de catechismus daar doet in dat vraag en antwoord, daar hou ik wel van. Het zet je namelijk op het verkeerde been. Of beter gezegd, het brengt je op een heilzame manier in verwarring. Net als Jezus doet met die leerlingen. Zodat je gaat vragen, ja maar wacht even, hoe zit dat dan? Kan ik dat dan wel doen? Kan ik zo leven? Hoe moet dat? En dit antwoord maakt je, als het goed is, een beetje onrustig. Je gaat wat heen en weer schuiven, je denkt na, je denkt nog eens na. En wat wil Jezus daar nou mee? Nou, eigenlijk heel eenvoudig. Wat Jezus daarmee wil, wat die catechismus wil. Dat is iets dat je uit al die onrust en dat vragen. Dat je je gaat focussen en gaat richten en gaat luisteren en kijken naar God zelf. Je richten op God. En niet op jouw leven. Jouw worstelingen, jouw pogingen, jouw falen, jouw... Juist omdat God weet dat dat stuk werk blijft hier. Ga daar niet in zitten meten en beoordelen en je zorgen maken, bang worden. Nee. Ik kan het niet. Punt uit. Klaar. Ik heb iets totaal anders nodig dan zo'n vraag. Iets heel anders dan de vraag, kan ik het nou voor elkaar krijgen, dit leven? Nee. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En God verandert mij. Dat is het derde. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En God verandert mij. Oké. En nou kan het heel gemakkelijk dat we met z'n allen, juist door zo'n prikkelende vraag, voor nou eigenlijk het prikkelende antwoord uit die catechismus, of hetzelfde kan je zeggen over Matteüs 19. Nou kan het heel gemakkelijk zijn dat er vervolgens niks gebeurt. Preek gehad. Keurig gereformeerd verhaal. Ga ik vanuit. Niet op jezelf focussen, maar op God. Ja. Oké. en dan? Moet er niet iets veel dramatischer gebeuren? Moeten we ons dan niet op de een of andere manier tot God bekeren? Als we dit met elkaar zeggen, dan is dat toch niet genoeg? Ja, we zijn slecht en zondig. En dat zullen we blijven ook. Want we zijn van nature geneigd tot alle kwaad. Inderdaad. Als het hierbij zou blijven, dan zou dit helemaal geen keurig gereformeerd verhaal zijn. Dan zou het een halve waarheid zijn. En dat is een hele leugen. Want waar Jezus naartoe werkt, is niet naar een vroom, gezapig antwoord, waarbij je allemaal uiteindelijk blijft waar je bent. Maar net als Jezus zelf wil ook de catechismus toe naar het slot van datzelfde antwoord 114, namelijk kunnen we het allemaal doen? Nee, zelfs de Allerheiligste blijft in gebreken, maar wel zo dat je naar al die geboden van God begint te leven. Ja, dat hoor je goed. Dat wij allemaal naar alle 10, en dan niet aan de buitenkant, maar in hun diepte, naar alle 10 geboden van God beginnen te leven. En daarvoor lezen we nog een stukje uit Colossenzen 3. Colossenzen 3. Vers 1. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Dat is wat Jezus bedoelt met bij God is alles mogelijk. Dat jij en ik uit de dood zijn opgewekt. Dat is wat Paulus op een ander moment zegt in Romeinen 6, dat we rechtens vrij zijn van de zonde. Omdat jij en ik samen met Christus aan het kruis van Golgotha gestorven zijn en samen met Jezus zijn opgewekt. Dat is wat God met jou, met u heeft gedaan. God verandert mij. Bij God is alles mogelijk. Omdat God zowel dat willen als dat handelen bij ons teweeg brengt, kan Paulus dan verder gaan in vers 2. Richt u dus op wat boven is, niet wat op de aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus, en dan komt dat koninkrijk weer in beeld, hè? Die toekomst. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult u ook samen met hem verschijnen in luisteren. Laat dus wat aards in u is afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte en ook hebzucht, want hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd. Maar dat was vroeger. Dat was dat oude leven. Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede, drift, vloeken, schelden, bedrieg elkaar niet. Nu u de oude mens en zijn leefwijze hebt afgelegd. Ja, dat staat. Dat staat er over een doorsnee gemeente. Had ook Arnhem kunnen zijn. Dat staat er over jullie hier in Arnhem. Je hebt je oude leven afgelegd. Maar denk nou niet dat je dus op eigen kracht nou even je schouders daaronder gaat zetten. Maar laat diezelfde God die dat gedaan heeft met zijn liefde je wil veranderen. Kijk maar naar vers 10. en de nieuwe mens hebt aangetrokken die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Vernieuwd worden. Door wie? Door mijzelf? Nee, toch zeker. Door die Heilige Geest. God zij dank. Dat kan ik niet, dat lukt mij niet. Dat gebeurt met mij. En dat is nou precies waar het in de Bijbel, in dat hele Nieuwe Testament over gaat. Dat God mij uit genade rechtvaardig verklaart. Me de positie van kind weer teruggeeft. Genade. Maar dan wel een genade die mij verandert. Zo verandert dat er niet alleen iets met mij gebeurt. Alsof je naar jezelf kijkt en zegt, goh, dat is eigenlijk wel een leuke kleren die ik aan heb. Zeg. Ja, best een leuk jasje zo. Nou, ziet er leuk uit. Nou, hoop ik dan dat u dat... Nou, hè. Maar, dat je eigenlijk kijkt, ja, ja. Alsof je het niet over jezelf hebt. Maar dat je ook van binnen verandert, een ander mens wordt, andere dingen gaat willen doen en verandert je karakter, je diepste ik. Vers 12. Omdat God u heeft uitgekozen. Dat is weer dat God steeds naar jou toe komt, je hart wil bereiken, met je bezig is. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en omdat hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig meeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld. Zo veranderd dat het mijn opdracht is, dus, dat blijkt hier, mijn opdracht is om nieuwe kleren aan te trekken. En dan valt het op dat die nieuwe kleren niet allereerst gaan over wat je moet doen, maar veel meer hoe je de dingen doet. Bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld. Het zijn dezelfde dingen als die in Galaten 5 vruchten van de geest worden genoemd. Dat is een heel diepe verandering allereerst van binnen. Om te voorkomen dat wij aan de buitenkant onszelf gaan beoordelen. Of anderen de maat nemen. Maar eerst de verandering van ons hart. Gaat het je lukken, die 10 geboden? Dat leven met God? Nee. Wees daarin heel realistisch. Bij mensen is dat onmogelijk. Maar blijf daar nooit of te nimmer in hangen. Want Gods geest wil jou en mij veranderen. Zodat we zijn vrucht kunnen laten zien in ons leven. God heeft u lief. En op alle mogelijke manieren is hij bezig met jouw hart. Om van binnenuit die verandering te bewerken. Gebruik dan alle middelen die hij inzet. Daarom zijn die kerkdiensten zo belangrijk. Die Bijbelstudies. Het samen bidden. Samen zingen. En noem maar op. Het zijn de middelen waarmee God, de almachtige schepper van hemel en aarde, en zijn zoon Jezus Christus en de Heilige Geest toegang vragen tot jouw hart. Om daarin te werken. Amen. Laten we samen als reactie hierop ook zingen. Lied 465. 1, 4, 5. Thank you. willen samen nu bidden. Een van die middelen waarmee God ons hart wil bereiken, dat wij bidden. We zullen ook voorbeden doen voor broeder Wim Kezenberg. Hij zal binnenkort vanaf zondagavond tot donderdag worden opgenomen in het ziekenhuis. Dan krijgt hij een zogenaamde ECT-behandeling. Ziet hij erg tegenop. En hij vraagt ook om voorbeden van ons, dat wij voor hem bidden. En datzelfde geldt voor broeder Kees van Dijk. De situatie is bekend, mag ik bekend vooronderstellen. Hij is deze week in Leiden geopereerd en nu moet een pacemaker die hartvibraties helemaal gaan controleren in de hoop dat zijn extreme moeheid zal verdwijnen. De operatie deze week is goed gelukt en hij hoopt begin van deze week weer terug te keren naar huis. Laten we samen bidden en danken. Onze Vader in de hemel. Het is een raar om het zo te moeten zeggen tegen u, maar dat klopt wel, dat het ons niet lukt om uw koninkrijk binnen te gaan. En het bijzondere, Vader, is dat u zegt, nou, bid dan maar. En dat doen we dan ook. Wij bidden, Vader. Wij bidden met klem en met kracht. Of u in ons hart die wilsverandering wilt bewerken die u beloofd hebt. Die verandering van karakter. Van identiteit. Dat die vruchten van de geest groeien in ons. Doe ons groeien in bescheidenheid. En geduld. En zachtmoedigheid. Leer ons om niet zo snel te beoordelen, te veroordelen. Leer ons om kind van u te zijn. En Vader, benut daarbij alle mogelijke middelen. Want daarmee wilt u ons leven binnenkomen. En leer ons ervoor openstaan. En verander onze wil, Vader. En we danken u uit de grond van ons hart dat we ook heel regelmatig mogen merken dat uw Heilige Geest bezig is met ons. En dat onze wil verandert. En dat u nieuwe mensen van ons aan het maken bent. Dat is iets waar we soms enorm blij van kunnen worden. Als we het zien bij onszelf of horen van een ander. U werkt, Heer. U werkt echt. Dank u wel. Geef dat we de komende week vanuit dat evangelie mogen beginnen weer. Als we gewoon ons werk doen, onze dagelijkse bezigheden. Laat het niet zo zijn dat deze zondag dan een eilandje is. Maar dat het echt het startpunt van een nieuwe week mocht zijn. Wees met ons allemaal, wat er ook gebeurt. Er kan heel veel aan de hand zijn, heel veel op het programma staan. Moeilijke dingen, intensieve dingen, spannende dingen. Ga met ons mee. Speciaal bidden we voor broeder Kezenberg. Nu de behandeling gaat beginnen vanavond. Geef hem daarvoor de kracht. En geef dat de behandeling er ook toe mag leiden dat zijn situatie verbetert. Zegen die middelen die u gegeven hebt. Vader, wees met hem. En laat u hem dragen en ook dit gebed hier van ons allemaal voor hem. Hij is niet alleen. Hij staat niet alleen. Hoe anders hij dat misschien ook ervaart. We bidden voor broeder van Dijk. Spannend, al zoveel jaar spannend voor hem. Zoveel onderzoeken en behandelingen verder. We danken u voor de goede berichten die we mochten horen. En tegelijk geef kracht om steeds maar weer door te gaan. Om het leven over te geven. Geef dat ook aan wie om hem heen staan. Zijn gezin en al die anderen. Vader, ook voor hem, voor hen, bidden we hier samen als gemeente. Draag hem, wees met hem. We danken u, we bidden u, in Jezus' naam. Amen. Van God krijgen we veel en iets daarvan mogen we in de collecte nu ook geven, bestemd voor Villa Klarendam. Het laatste lied wat we in deze dienst zingen is een gebed. Laten we het zo ook zingen. Lied 437, alle drie de versen. En ik nodig u uit daarbij te gaan staan, als u kunt.
Vernieuw gij mij, o
Het is deze God die ons zijn zegen wil geven. Ontvang die in geloof en ga heen in vrede. We zullen hem zeker straks beamen. Maar eerst geeft God u zijn zegen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.